Goedemorgen gemeente, van harte welkom hier in de Akker. En ook als u op een andere manier met ons verbonden bent, van harte welkom. En bent u hier voor het eerst als gast, ook u van harte welkom. Onze voorganger vandaag is dominee Schoormans uit Voorburg. En de muzikale begeleiding is in handen van Marcel Weigersen. Fijn dat jullie ons beiden deze warme eredienst willen begeleiden. De gastheer is vandaag Peter en mijn naam is Albert van der Spek. Vandaag collecteren we voor het algemeen diaconaal werk, het plaatselijk diaconale werk van de protestante gemeente Te Pijnaker en Delfgauw. Verschillende activiteiten zoals de voedselbank, bezoek aan zieken, ouderenmiddagen en dergelijke worden door de diaconie financieel ondersteund. Deze collecte helpt ook om een financiële buffer te hebben wanneer er een beroep gedaan wordt op de diaconie. In individuele gevallen kan de diaconie hulp bieden aan bijvoorbeeld mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de akker en natuurlijk zijn er de zendingsbus en de koffiepot. Alle doelen van harte bij u aanbevolen. De bloemen gaan vandaag naar mevrouw Braat aan de Kuiperlaan. En als u de bloemen wilt wegbrengen, dan kunt u in de afloop van de dienst hiervoor contact opnemen. Volgens mij is het Daan, ik zeg Peter, maar Daan is onze gast weer. Met Pinksteren nodigden wij uit om namen voor mogelijke kandidaten voor de Wijkkerkenraad aan ons door te geven. En graag brengen wij deze oproep nogmaals onder uw aandacht, want alleen met nieuwe kandidaten zijn we in staat om het werk van God binnen onze gemeente voor te zetten. Na afloop van deze dienst is het voorbedenteam aanwezig. U kunt dan doorpraten over de dienst als dingen u getroffen hebben of als u gewoon behoefte heeft aan een verdiepend gesprek. Maar u kunt natuurlijk ook uw zorg en dank bij God brengen. Het team staat graag voor u klaar. En na afloop van deze dienst is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Koffie, thee en limonade en misschien ook heel veel koud water. Die staan voor u klaar. En als u iemand ziet die alleen staat of alleengaand is, spreek elkaar aan. Het aanvangslied van deze dienst is Psalm 82, de versen 1 en 2, welke wij zo mogelijk staande zullen zingen. En daarbij kan ik u nog aangeven dat gelet op de temperatuur er sommige liederen die in de liturgie staan niet zullen worden gezongen. Maar dat merkt u vanzelf tijdens de dienst. Namens de Kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. Wij luisteren vanmorgen naar de geboden van God en we doen dat in een soort parafrase, dus niet uit Exodus, maar aan de hand van 10 kernwoorden die daaruit zijn afgeleid. Dus een iets andere vorm dan u gewend bent. En aansluitend zingen wij dan lied 342, de versen 1, 2 en 3. Ja, gemeente, die 10 geboden van God, die zou je aan de volgende 10 begrippen kunnen uitleggen. Het eerste is exclusiviteit. God is de bron van je bestaan. Laat geen enkele andere macht of ambitie de regie over jouw leven overnemen. Zet niets op de troon van je hart behalve Hem, want Hij is de God die je vrijheid gunt. Tweede begrip is echtheid. Maak van God geen beeld dat je kunt begrijpen of hanteren. Sluit Hem niet op in je eigen gelijk of je eigen angst. Laat Hem God zijn. De onnoembare die altijd groter is dan jouw beelden van Hem. En het derde begrip is integriteit. Gebruik zijn naam niet als een leeg etiket voor je eigen plannen of om je eigen macht te vergroten. Laat jouw ja een ja zijn en jouw nee een nee. Wees integer in wat je zegt en belooft. Het vierde begrip is vertrouwen. Neem je rust en houd de zevende dag heilig. Durf de controle los te laten en erken dat de wereld niet op jouw schouders rust. Vertrouw erop dat de schepping in zijn handen veilig is, ook als jij stilstaat. Het vijfde begrip is continuïteit. Heb respect voor hen die jou het leven gaven en voor de wijsheid van de generaties voor je. Bescherm de wortels waaruit je voortkomt en draag de belofte van hoop en trouw over aan de kinderen na jou. Het zesde is solidariteit. Vernietig de ander niet. Niet met geweld, niet met onverschilligheid en niet met woorden van eis. Bescherm de kwetsbaarheid van elk leven en wees een behoeder van je broeder of zuster. En het zevende is veiligheid. Wees betrouwbaar in je diepste verbintenissen. Maak van de liefde geen wegwerpartikel, maar bouw aan een haven van veiligheid en trouw. En eer het verbond dat je met de ander bent aangegaan. Het achtste is rechtvaardigheid. Neem niet wat een ander toekomt. Gun je naaste zijn rechtmatige doel. Deel. En wees niet iemand die alleen maar verzamelt uit angst voor tekort, maar leef met open handen en deel van je overvloed. Het negende begrip is waarheid. Spreek de waarheid in liefde. Wees geen bron van roddel of kwaadsprekerij die de eer of de naam van de ander afbreekt. Laat jouw woorden dienen om te helen en om de werkelijkheid zichtbaar te maken zoals zij is. En het laatste, het tiende begrip is tevredenheid. Laat je hart niet begeren door afgunst. Sta je niet blind op het succes of het bezit van de ander, maar ontdek de rust van de tevredenheid. Gun de ander zijn zegen of haar zegen. En vind vrede in wat jou is geschonken. Tot zover de parafrase van de 10 woorden van God. Niet zo heel bekend volgens mij dit lied, of wel? Nee, in Voorburg zingen we hem heel vaak als geloofsblijdenis, het hele lied. Dus vandaar dat ik dacht, hij zou wel bekend zijn. Maar ik hoop dat u aan het eind van de dienst niet denkt, we hebben allemaal liederen gezongen die niet bekend zijn. Dus we gaan het zien. Zullen we eerst met elkaar bidden om de opening van het woord en de werking van de Heilige Geest in ons midden. Trouwe liefdevolle God en Vader in de hemel. Heren, wij danken u heel hartelijk voor deze dag. De dag van de opstanding van uw Zoon, Jezus Christus. De dag waarop wij rust mogen houden en als uw huisgezin bij elkaar mogen komen. Om aan uw voeten te zitten en te luisteren naar uw stem. Want dat geloven wij, Heere God, dat u door de Heilige Geest spreekt. En dat u tot ons wilt spreken, zoals wij hier zitten. Dat u ons op het oog hebt, dat u ons lief hebt, dat u ons geroepen hebt. En dat u ons voorbereidt op de wereld die komt, uw Koninkrijk. Heere God, u weet dat wij zo vaak helemaal niet vanuit dat perspectief leven. Dat er al een nieuw regime is gekomen. Het regime van uw lieve Zoon, Jezus Christus, de goede herder. En dat u ons roept om hem te horen en hem te volgen en hem te dienen. Geef dat wij in de verkondiging van morgen, in de woorden die we horen, uw lieve stem mogen horen, Heer Jezus Christus. Kom zelf in het gewaad van de uitleg en de verkondiging tot ons. In de liederen en de gebeden. En leid ons naar de waterbronnen van het leven. Wij loven en aanbidden u om wie u bent. Om uw vergeving, om uw redding, om uw liefde voor deze wereld. Wij brengen bij u wat verkeerd was in de week die achter ons ligt. Waar wij tekortschoten in vertrouwen, in geduld, in liefde. Schenk ons uw geest. Nu wij de Bijbel gaan openen. Dat bidden we u voor de kinderen die straks naar de kindernevendienst gaan. Wees ook bij hen, zo jong als ze zijn. Openbaar u ook aan hen. Bidden we u voor de mensen die thuis mee vieren. Voor heel uw kerk. Spreek Heer, want uw gemeente hoort. Amen. De kinderen mogen zo naar de kinderdienst. Voordat wij dat voordat jullie gaan, gaan we eerst met elkaar een lied zingen. God doet wat hij belooft. En in de brief die ik kreeg stond een vrolijk christelijk kinderlied over Gods trouw. Dat gaan we met elkaar zingen. En daarna mogen jullie naar je eigen dienst.
De dagen soms donker lijken, toch houdt God altijd stand. Zijn beloftes zullen nooit wijken. God doet wat hij belooft. Altijd, altijd. God is trouw. Ja, ik geloof.
Kom maar even. U zingt wel uit volle borst mee, merk ik. Dat is altijd een beetje het probleem met YouTube-filmpjes, dat je ernaar gaat zitten kijken. Dat je, oh, wat leuk, maar het is dus eigenlijk bedoeld om mee te zingen. Dus zullen we dat proberen? Kunnen we even opnieuw beginnen? Mag je dan harder? Ja, en ik zit hier, dus ik kan niet meezingen, maar ik zal hier... ik zal het ook proberen, het is niet... Ja.
En de dagen soms donker lijken, toch houdt God altijd stand. Zijn beloftes zullen nooit wijken. God doet wat hij belooft. Altijd, altijd. God is trouw. Ja, ik geloof.
Stop.
een organist waarderen, hè? Als je zo liet oefen hem in en volgende week dansen, mensen. De kinderen mogen naar de kinderdienst. We gaan luisteren naar de lezingen. De eerste lezing is uit Psalm 8. En die lezing wordt vervolgens geciteerd in de tweede schriftlezing, de brief van Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 18. Ik zeg een brief, maar het is eigenlijk een preek. En we weten ook niet precies van wie die preek is. Dus we luisteren vanmorgen in de schriftlezing naar een preek.
We lezen eerst Psalm 8. Voor de koorleider. Op de wijs van de Gatitische, een psalm van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U, die aan de hemel uw luister toont. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden. Om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling die u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd, schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. We lezen verder in Hebreeën 2, vers 5 tot en met 18. Welnu, de komende wereld waarover wij hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van de engelen gesteld. Veeleer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Wel zien we dat Jezus, die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen, vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen, achter God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben een één en dezelfde oorsprong. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen. Wanneer hij zegt, ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk, zo zegt hij ook, ik zal steeds op hen vertrouwen. En verder, hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat die kinderen mensen zijn, van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden. Als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo alle te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Het mogen duidelijk zijn. Hij is niet begaan met het lot van de engelen. Hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonde. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en hij het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.
Lang gedeelte uit deze brief en misschien dat u denkt het duizelt mij, waar gaat het over? Tegelijkertijd een heel rijk gedeelte, dat hopen we in de verkondiging op het spoor te komen. En voor de verkondiging zingen wij nu lied 283. Thema van de verkondiging, gemeente, is het gedeelte uit het 9e vers. In de nieuwe vertaling staat er wel zien we dat Jezus, maar oorspronkelijk staat er maar wij zien Jezus. Dus het kijken op en naar Jezus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In het 14e vers van deze preek staat, omdat de kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden al zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. Eigenlijk in één vers zou je kunnen zeggen, het hele evangelie. Het begint ermee dat wij mensen zijn van vlees en bloed. En dat merken wij deze dagen heel nadrukkelijk. Ik wel, ik zweet als een otter, ik heb het warm, je drinkt, je geniet als je de zee inspringt, je voelt de kou om je heen. De schoonheid van de schepping, je bent een mens met een lichaam. Je hebt niet alleen een lichaam, je bent een lichaam, een lijf. En dat is het bijzondere van de Bijbel eigenlijk, dat de Bijbel heel feitelijk, heel lijfelijk, heel aards spreekt over heil. Als het gaat over de nieuwe toekomst van God, dan zullen wij daar niet engelen zijn, lichaamloze geestelijke wezens. Maar dan zal ons lijf, ons lichaam ook verlost worden en meegaan naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Daarom geloven wij ook in de opstanding uit de dood, de opstanding van het lichaam. Dit lijf, als een living human document, als een levend boek haast, waarin littekens zijn opgeschreven en waarin je ervaringen opdoet. Dat is voor God geen rommel of een tijdelijk iets, maar dat heeft eeuwigheidswaarde. Dat zal eens worden opgewekt. En dat is eigenlijk ik zeg steeds Paulus, maar de schrijver van deze preek voortdurend eigenlijk benadrukt. Hij gaat het hebben over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan begint hij met de engelen. Zegt hier, een mens is onder de engelen gesteld. Maar die mens die heeft zo'n ontzettend belangrijke rol in het plan van God. En juist om die mens is Christus zelf op aarde gekomen. Nog één korte inleidende opmerking. We leven in een digitale tijd, waarin je eindeloos gevangen kunt zitten op een gegeven moment op Instagram of op X of op andere social media. Je scrolt en je scrolt en het ene filmpje naar het andere doet zich aan je voor. Je kunt heel lang op allerhande chatboxen, et cetera, zitten. Je kunt een VR-bril opzetten, een virtual reality. En dan ben je in het heetst van de zomer opeens zit je in een hondenslee in Zweden, dwars door de sneeuw. Levensecht. Je kunt je eigenlijk denken, wat heeft het überhaupt nog voor zin om een lijf te hebben, als we straks misschien ook met geuren en indrukken zo levensecht ook in een virtuele werkelijkheid kunnen leven. Nou, de Bijbel gaat het om deze werkelijkheid. Daar gaat het God om. Om mensen van vlees en bloed. Mensen die aan de ene kant heerlijk kunnen hardlopen en dan voelen dat je hart klopt in je lijf. En aan de andere kant ook de dood in ziektekiemen in je lijf met je meedraagt. Je kunt zomaar ziek worden en dan sterf je. Nou, daar is het God om begonnen. En dan gaat de schrijver van deze brief eerst naar Psalm 8. En die zegt, wat is de mens eigenlijk ongelooflijk mooi door God geschapen. En wat heeft hij een hoge positie gekregen. Alles hebt u aan hem onderworpen, zegt Psalm 8. Kijk naar de hemel, het werk van uw handen. Denk, wat is de mens? Ja, dat kun je hebben, dat je denkt, wat zijn we toch klein, wat zijn we nietig. En tegelijkertijd zegt Psalm 8 dan, maar u hebt hem alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, dieren, het bos, de hele werkelijkheid. En dat ervaren we juist in onze tijd heel sterk. Hè? We vliegen door de lucht. We duiken naar de diepste bodems van de zee. Alles is in zekere zin aan ons onderworpen. We hebben controle over van alles en nog wat. Het beeld dat hier genoemd wordt, dat is een beetje een gewelddadig beeld. Hè? Alles hebt u aan hem onderworpen. Dat klinkt haast militair. Alsof je met je voet, alsof je voet op de nek zet van iemand die je overwonnen hebt. We moeten eerlijk zeggen, zo is het natuurlijk wel geworden. We hebben de schepping onderworpen en we buiten haar uit, toch? Maar oorspronkelijk is dat onderwerpen eigenlijk iets heel anders. Dat is dat je in de juiste orde staat die God geschapen heeft. God heeft de aarde en de dieren geschapen en heeft de mens daarin de plek gegeven om zijn eigen treden, als het ware, in te nemen in dat heilsplan van God. God boven ons, dan de engelen en dan de mens, die eigenlijk een soort tuingardenier mag zijn in Gods schepping. En dat onderwerpen is dan eigenlijk dat je zorgt dat de dingen zelf ook op de juiste plek komen, dat er harmonie ontstaat. Dat is de roeping van de mens, dat je alles eigenlijk de juiste plek toebedeelt. En dan floreert de schepping. In Jesaja 11, dat visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar lees je ook ergens dat een koe en een leeuw samen zullen weiden en dat een jonge hen zullen weiden. Dus ook in Gods nieuwe wereld zullen wij een taak hebben om die schepping te beheren en ook de dieren ervoor te zorgen en de aarde te ontwikkelen. Ook daar zullen we werken en leven. Dat is wat het plan van God was. Alles hebt u aan hem, aan die mens onderworpen. Prachtig. Dus dat is niet de voet van de militair, maar dat zijn de zachte, helende handen, zou je kunnen zeggen, van de herder. Die als een schaap een ledemaat ontwricht heeft dat weer heelt. Zo is de mens bedoeld. Alles hebt u aan hem onderworpen. Als je nou wel eens twijfelt aan de zin van je leven, denk, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Nou, heel concreet, je bent hier omdat je priester mag zijn in jouw eigen omgeving. Om orde, om harmonie, om shalom te creëren. En wat is dat heerlijk als er mensen zijn die dat doen. Een teamleider die gewoon goed werk doet, waardoor er orde komt en mensen floreren en bloeien. Een boer die op zo'n manier boert dat de schepping en de dieren floreren. Wat is dat prachtig. Dat staat er over de mens. Het is goed om te bedenken, omdat in onze tijd best veel mensen ook heel negatief spreken over de mensen. Laat de mens eigenlijk maar uitsterven, dan kan de planeet weer verder. Hele negatieve visie op de mens. Maar wat is de mens prachtig en wat kan de mens veel? En wat heeft God op plezier in hem, in ons? Maar dan staat er in vers 8, dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Dat is de reality check in Hebreeën 2. Alles hebt u aan hem onderworpen, er is niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Maar dat alles aan hem onderworpen is, zien we echter nu nog niet. En dat is eigenlijk de hele spanning in het leven. Hoe wij zouden moeten zijn en hoe we feitelijk zijn. En dan zegt de briefschrijver, dat is eigenlijk nu al zichtbaar, nog niet alles is de mens onderworpen. We hebben niet alles onder controle. Ook niet in ons eigen leven. Er zijn dingen die we helemaal niet in de hand hebben. Een ziekte, of een diagnose bij je kind, of een huwelijk dat moeilijk loopt. Niet alles is ons onderworpen. Sterker nog, juist in onze tijd voelen we ook heel sterk dat we zelf onderworpen zijn, eigenlijk aan machten die we zelf gecreëerd hebben. We maken een computer die we zelf eigenlijk niet meer begrijpen. Kunstmatige intelligentie. En we hebben de schepping zo, als het ware, onderworpen, dat we nu merken dat die schepping zich ook tegen ons keert. En we kunnen de gevolgen eigenlijk niet meer overzien. We worden er bang van. En we hebben eronder te lijden. En zijn we wel zo vrij? Worden we niet aan alle kanten beïnvloed door invloeden en machten die we eigenlijk helemaal niet goed kunnen vatten, maar die wel grip op ons hebben? Je moet voor jezelf zorgen. Je moet zorgen dat je aan de goede kant van de kloof komt. Je moet zorgen dat je een huis vindt. Je moet zorgen dat je kinderen het goed hebben. De angst die ons wordt aangejaagd voortdurend. Vaak zijn we zelf toch ook geknecht. En die angst, dat is denk ik iets wat we allemaal wel voelen, toch? Dat kan de angst je om het hart slaan, om allerhande redenen. Om hoe het gaat op je werk. Als je denkt soms misschien aan je kinderen. Als je denkt aan de toekomst van de planeet. Als je denkt aan de oorlog, Oekraïne en Rusland. Nou, als je het allemaal tot je laat doordringen, zou je er toch doodsbang van worden. En angst is niet het werk van God. Zoek meer vrucht van de geest. Vers 14, omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En allen die te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Daar zit eigenlijk bij de kern. Wat is het werk van de duivel? Wij zeggen vaak het werk van de duivel is dat hij ons bij God vandaan trekt. Dat hij ons verleidt. Dat hij chaos schept in deze wereld. Dat is ook allemaal zo. Maar het werk van de duivel is ook dat hij ons angstig maakt. Dat hij ons steeds de dood onder de neus houdt. En hij zegt, kijk maar uit. En die dood, ja, dat kan letterlijk zijn, maar psychologen zegt, alle angst is doodsangst. Het kan ook de angst zijn dat je denkt, ja, mijn diepste angst is dat ik eens onder de brug zal eindigen. Dakloos word en dat moet ik voorkomen. Dus moet ik zorgen dat ik genoeg geld heb, dat ik een huis heb, dat ik de dingen op orde heb. Angst kan angst zijn voor je ziekte die zich openbaart, die zich naar de strot grijpt. Klimaatangst. En als er iemand is die dat aanjaagt, dan is het de duivel, omdat hij zegt, dat is het allerergste wat jou kan overkomen en er is ook geen alternatief. Je zit gevangen. En dan begint het evangelie te klinken in deze brief. Jezus is gekomen om ons daarvan te bevrijden. Van de angst voor de dood. En dat klinkt in vers 9. Maar wij zien Jezus. Die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was. Opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen. Vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond. Maar wij zien Jezus. Dat wordt geschreven na Pasen en na Pinksteren. Door de Heilige Geest gaan onze ogen open voor Jezus. En als we Jezus niet zouden zien, gemeente, ja, stop dan maar mee. Dan is er geen hoop. En dan is het inderdaad live life to the max. Probeer er wat van te maken. En daarnaast voorbij. En dat is ook helemaal niet erg. Dood is dood. Maar als je Jezus ziet. Als je je richt op Jezus. Ja, dan gaat alles kantelen. Dan kom je in een heel ander perspectief te staan. Een veel hoopvoller perspectief. Het is mooi, hè? Er staan twee woorden voor dat woordje zien. We zien nu nog niet dat alles aan de mens onderworpen is. Daar staat in het Grieks een woordje zien. Het woordje zien dat vanzelfsprekend is. Dat komt op je af. Je kijkt het journaal en je ziet nee. Het valt alles buiten controle. Het loopt uit de hand. Dat zuig je vanzelf op. Maar wij zien Jezus. Daar staat een woordje in het Grieks. Dat is een soort meditatief zien. Dat zie je niet vanzelf. Daar moet je je ogen op richten. Dat vraagt concentratie en aandacht. Dat vraagt aan een soort wilsbesluit, dat je zegt, daar wil ik naar kijken. Je ziet pas datgene waar je mee bezig bent en waar je op richt. Als je een nieuwe auto gaat kopen, zie je overal auto's. En dan denk je, oh ja, als je die eenmaal hebt, dan zie je hem niet meer. Maar waar je hart naar uitgaat, dat zie je. Maar wij zien Jezus. Mag ik u vragen, gemeente, hebt u Jezus wel eens gezien? Dat je hem tegenkomt, dat je denkt, hé, dit is Jezus-achtig. Dit is God-achtig. Ik meen iets van hem te zien. Sommige mensen hebben dat heel nadrukkelijk. Dat opeens je de ogen open gaan en je ziet het. En ik moet bij hem zijn en verlangen dat je voortduwt en voorttrekt. En opeens het licht gaat aan en je ziet hem. Dat is het werk van de Heilige Geest. Het kan ook heel geleidelijk gaan. Dat je met hem leeft en dat hij je leven beïnvloedt. Dat hij heel dichtbij is, misschien zo dichtbij dat je hem niet eens meer ziet. Maar soms opeens zie je hem in de verkondiging, in het lezen van de Bijbel, in het bidden. Dat je hart opent en dat je voelt, er valt iets van me af, iets van rust. Dat is het werk van de Heilige Geest. En nou zegt de briefschrijver, kijk naar Jezus. En wat zien we dan aan Jezus? Nou, hij wordt in Psalm 8 eigenlijk ook die mens genoemd, hè? En ook in Hebreeën 2 gaat het in Psalm 8 nou over de mens of over de mens met de hoofdletter, over Jezus, allebei. Alles hebt u aan hem onderworpen. Ja, dat geldt nog niet voor ons, maar wel voor Jezus. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is trouw gebleven aan God. heeft hem niet gewantrouwd, heeft zijn leven in zijn handen gelegd. Hij is thuisgekomen met hemelvaart. God heeft zijn offer aanvaard. En nou is hij aan de rechterhand van de Vader met heerlijkheid en glorie getroond. Je moet hem als het ware zien, eerst een doornenkroon en nu een troon van licht en van goud en een kroon van de overwinning op zijn hoofd en de engelen juichen hem toe. Hij zit er aan de rechterhand van de Vader en hij noemt jouw naam. En weet je wat nou het wonder is in Hebreeën 2? Als je hem ziet, als je hart naar hem opent, als je door de Heilige Geest je oog op hem richt, dan zie je ergens ook jezelf. Dat is apart, hè? Dat heeft te maken met een ruil, want hij is ons geworden. Een mens van vlees en bloed. En omdat hij ons is geworden, een mens van vlees en bloed, omdat hij aan alles onderworpen is, aan de dood, aan het lijden, omdat hij de dood geproefd heeft, staat er in Hebreeën 2, hij heeft de dood geproefd. En dat is dan niet de dood als een natuurlijke dood, maar dat is de dood ook als oordeel van God. De beker van de gramschap, de beker van het oordeel, de beker van de straf, de beker van de toorn van God. Over ons leven, die op ons leven ligt. Sterven is sowieso eigenlijk een soort oordeel. Hè? Wij moeten sterven omdat Adam gezondigd heeft. Daarom moet ons lijf afsterven omdat het zondig is en de zonde in ons moet wegsterven. Dat is de eerste dood, daar ontkomen we niet aan. Maar Jezus heeft de dood geproefd en dat is de tweede dood, zoals de Bijbel die noemt. Dat is de dood die jou voor eeuwig scheidt van God. Dat God tegen je zegt, ik heb je gezien op aarde. Het was niet genoeg. Je hebt mij niet gezocht met heel je hart. Weg van mij in de buitenste duisternis. In de hel. Jij kunt niet bij mij zijn. Dat heeft Jezus geproefd. Dat oordeel en die Godverlatenheid heeft hij voorgeproefd. En heeft die beker helemaal leeg gedronken tot de laatste druppel, opdat wij hem niet hoeven te drinken. En zo heeft hij de mensheid naar God toegebracht, is hij de nieuwe Adam, heeft God de mensheid aangenomen. En wie zijn ogen richt op hem, wie zijn hart richt op hem, die grijpt hij vast, staat er. Hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Letterlijk staat er, hij grijpt de nakomelingen van Abraham vast. Wij dobberen weg in deze wereld. Wij dobberen bij God weg. We dobberen de ondergang van de wereld tegemoet, zou je kunnen zeggen. En in je leven dobber je soms ook maar wat rond. En dan is hij er, die gekomen is, en hij grijpt je vast. En dan zeg je, hoor bij mij. Trek je weg uit de angst, trek je weg uit de dood, trek je weg uit de doem. Jij bent bij mij. En ik neem je mee. En toen hij opstond en naar de Vader ging, ja, toen nam hij ons mee in zijn hart. Zoals een priester, in de hoge priester, zeg maar, die stenen op zijn lijf droeg en zo voor God kwam. De 12 stammen van Israël, zo nam Christus zijn gemeente al mee. Nog voordat u was geboren, had hij u al op het oog en bent u daar. Wij zien Jezus. Met heerlijkheid gekroond. Dat betekent dat jij en ik eens ook met heerlijkheid bekroond zullen zijn. En wat betekent dat? Dat dit leven niet het laatste woord heeft. Doet het het dan niet toe? Jawel. Het was nodig, staat er, dat hij volmaakt moest worden en door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid zou gaan. Want zo kan hij een volkomen redder zijn en meeleven met ieder die hem nodig heeft. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Letterlijk staat hier, hij is de bereider. Letterlijk staat er in Jezus, hij is de pionier. Dat is het heerlijke aan onze God. Hij is mens geworden. Als je in een jungle verdwaald bent en je hebt je mobiele telefoon bij je, ja, dan kun je bellen met een gids en dan zal die misschien via Zoom je de weg wijzen. Zeggen, nou ja, ja, hier links of rechts, ik zie ergens, daar heb je natuurlijk niks aan. Je hebt iemand nodig die zegt, ik kom. Ik ken de weg, een gids die een pad kapt door de jungle heen. Nou, dat is eigenlijk het beeld dat Jezus gekomen is, mens geworden is zoals wij, alles in zich opgenomen heeft en dat hij ons voor is gegaan. Hij is een pionier, hij heeft een weg gekapt door de jungle heen. Hij heeft een route gevonden naar de overkant, door de dood heen en hij roept ons van de overkant toe, hier ben ik ken de weg, Ik ben er al. En als ik het ben, waar jij nu zit in die jungle. Weet zeker, het heeft niet het laatste woord. En ik kom naar je toe en ik kom je helpen. En hij komt naar je toe door de Heilige Geest. En hij kan je bijstaan, hij kan je redden en de weg wijzen. En misschien zeg je, daar merk ik helemaal niks van. Maar weet dan op welk pad je je ook bevindt. Er staan al voetstappen. Jezus is jou daar al voorgegaan. Hij is helemaal het vlees ingetrokken. En er staat, en daarom schaamt hij zich niet hen hun broeders en zusters te noemen. Schaamt u zich wel eens voor God? Tegenover de kleinkinderen? Of tegenover de kinderen of de buren? Dat je denkt, nou ja, Ik wel, moet ik eerlijk zeggen, ben ik niet zo trots op. Als ze bij de kapper vragen, ben je vrij vandaag, wat doe je? Dan zeg ik niet dat ik dominee ben, want dan denk ik, ach, dan gaan ze praten over geloof en gaat de hele zaak meeluisteren. Dus om schamen, dat kan. Je kunt je voor jezelf schamen. Dat je denkt, ach mensen, ze moesten eens weten. Maar hij schaamt zich niet voor jou. Hij schaamt zich niet voor u. Hij schaamt zich er niet voor en hij kent je volledig. Hij schaamt zich er niet voor jouw broer of zus te noemen. En hij is bij de Vader gekomen en heeft gezegd, dit is een van mij. Er is het heerlijke evangelie van deze brief aan de Hebreeën. Ik zal je naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, uw loof in de kring van mijn volk. Hij schaamt zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen. Wat ik dus probeer te zeggen, gemeente, we leven in deze wereld. Je kunt op twee manieren leven. Je kunt dat eerste zien, en dat is alles wat op je afkomt en wat je aandacht opvreet. En wat ook heerlijk is en je helemaal bezighoudt. Waarbij je op een gegeven moment ook het gevoel hebt, ik dobbel maar wat rond, waar gaat het heen? En de angst slaat je om het hart. En een andere manier van leven is kijken naar Jezus. Hij is daar gekomen. En daar zul je zijn. En jou richten op dat regime, op die toekomst. En daar je leven op richten. En dan kan het dwars door het lijden heen gaan. En dan krijg je ook met tegenstand te maken, met teleurstelling. En met dezelfde aanvechtingen waar Christus mee te maken had. Want je voelt je soms heel alleen. En toch mag je weten, dit is de weg. Hij gaat mij voor. Ja, hoe zou je dat nou concreet kunnen maken? Hè? Want ja, we willen op zondag toch horen wat je op maandag moet doen. Ja, ik zou zeggen, gemeente, als Christus zo in ons leven is gekomen, zo lijfelijk, als de Heilige Geest ons zo troost en ons zo voorgaat, als we eigenlijk al mogen geloven dat we daar al zijn, ook al zien we het nog niet, ja, probeer dan zelf ook gewoon lijfelijk ergens te zijn. Volsta bijvoorbeeld een keer niet met een gefeliciteerd appje, met een bloemetje. Maar ga er eens heen of bel. Probeer daar te zijn waar mensen onderworpen zijn aan van alles en nog wat. Probeer daar iets van die liefde van Christus te laten zien. En zo mogen wij op weg gaan naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, wetend dat hij ons voorgaat. Amen. We zingen lied 939. Laten we danken en bidden. U krijgt gelegenheid voor stil gebed en we sluiten af met een gezamenlijk gebeden, onze Vader. Liefdevolle God, trouwe Vader in de hemel, wij aanbidden u en verhogen u om wie u bent. U bent een gever. U geeft ons het leven. U geeft ons een plaats in uw grote schepping. U geeft ons een taak en een opdracht. U geeft ons uw Zoon, Jezus Christus, die de modder van deze wereld is ingestapt, die het moeras van het lijden is ingegaan, om allen die daar vastzitten en verdrinken, vast te grijpen, mee te nemen naar uw koninkrijk. Hemelse Vader, wij danken u dat u de machten van deze wereld al hebt overwonnen. U hebt ze aan het kruis tentoongesteld. U hebt ze uitgelachen eigenlijk. Want ten diepste hebben ze geen macht meer. Want de dood is overwonnen. U weet, Heere God, hoe de duivel ons angst aanjaagt. Hoe hij chaos creëert in deze wereld en destructie. Hoe hij overal een minnetje voorzet voor uw goede daden en uw goede gaven. We danken u dat de duivel ook is overwonnen. En we bidden u, Heere God, help ons om niet geïntimideerd te raken. Door alles wat we om ons heen zien. Door alles waar we zelf in vastlopen en wat over ons heerst, waar we gevangen in zitten. Kom ons steeds opnieuw bevrijden met uw verlossende woord. Het is volbracht. Ik ben er al. En jij met mij. En zo richten we vandaag en vanmorgen onze ogen op u, Heer Jezus Christus. U die in de hemel bent en ons ziet, die voor ons bidt. En we bidden u, kom spoedig, om de schepping te redden. De dieren, de zeeën, de gletsjers. Kom spoedig om de mensheid te redden. Kom spoedig om uw volk Israël te redden. Kom spoedig om alle volkeren rondom te redden. We zien uit naar de dag dat u vrede zult brengen. En dat shalom zal zijn, alles een goede plek zal krijgen. Ga met ons mee in de week die voor ons ligt. Help ons bij de dingen die we gaan doen. Waar we zin in hebben. Waar we tegenop zien. Draag ons in ons verdriet. En in onze somberheid als die zich aan ons voordoet. Geef ons kracht in onze vrolijkheid en vreugde. Zegen ons te midden van onze collega's, van onze kinderen, van onze buren, van onze gemeenteleden. We bidden u voor ons land en voor allen die regeren, om vrede, om wijsheid. Voor allen die een plek zoeken, een toevlucht, om een nieuw leven te beginnen, Heer, ontferm u. Hoor ons als we in de stilte ons hart voor u openen. In de naam van hem die in en voor ons bidt en ons leren zeggen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied en we doen dat staande, het aangegeven lied. 838 vers 1. Nou, we wachten nog even tot de kinderen terug zijn uit de crèche. Wij gaan van hier de nieuwe week tegemoet. En we mogen dat doen, gedragen door de zegen van onze God. Ga heen in vrede, ontvang zijn zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.